Goedemiddag allemaal. Ik ben dankbaar dat ik jullie allemaal mag groeten in de naam van onze Heer Jezus Christus. En ik wil jullie vragen om met mij mee te gaan naar het Nieuwe Testament. Naar het Bijbelboek 1 Petrus, hoofdstuk 1. En daar willen we 12 versjes lezen. Petrus 1. Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen in de verstrooiing in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië, uitverkoren overeenkomstig de voorkennis van God de Vader, door de heiliging van de Geest tot gehoorzaamheid en besprenging met het bloed van Jezus Christus, mogen genade, vrede voor u vermeerderd worden. Geprezen zij de God de Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onvergankelijke, onbevlekte, onverwelkbare erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor u. U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, beproefd door allerlei verzoekingen, opdat de beproeving van uw geloof, die van grotere waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof, eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. Hoewel u hem niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde en verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen. Naar deze zaligheid hebben de profeten die geprofeteerd hebben over de genade die aan u bewezen is, gezocht en gespeurd. Zij onderzochten op welke en wat voor tijd de geest van Christus, die in hen was, doelde, toen hij tevoren getuigde van het lijden dat op Christus komen zou en ook van de heerlijkheid daarna. Aan hen werd geopenbaard dat zij niet zichzelf, maar ons dienen in de dingen die nu verkondigd zijn door hen die u het evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest, die vanuit de hemel gezond is, dingen waarin de engelen begeerig zijn zich te verdiepen. Tot zover. We gaan in het bijzonder luisteren naar vers 8 en vers 9. Waar staat, hoewel u hem, dat is Jezus hè, hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. Hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde en verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen. Weet u wat ik altijd zo bijzonder vind, broeders en zusters? Hoe Jezus onderwijst. En soms vind ik het jammer dat ik geboren ben in 2019 en dat ik niet leefde in die tijd en dat ik niet woonde in Israël. Want het moet heel bijzonder zijn geweest om hem... Oh ja. Ik bedoel te zeggen, laat ik het zo zeggen, ik wenste het meegemaakt te mogen hebben om Jezus te horen preken in Israël. 2000 jaar geleden was dat natuurlijk. Hè? Maar ik stel je voor, Jezus die staat daar en dan zegt hij in één keer deze woorden. Voorwaar zeg ik u. Wie mijn woord hoort en hem gelooft, die mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven. Stel je voor dat jij daar stond. En Jezus spreekt, dat weten we vanuit de schrift, als gezaghebbende. Als iemand die niet daar staat als een schriftgeleerde, een beetje te brabbelen en een beetje te onderwijzen. Nee, hij sprak daar met gezag en hij zegt daar, en ik weet zeker, die woorden deden zijn kracht. Voorwaar zeg ik u, wie mijn woord hoort en in hem gelooft, die mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven. Weet u nog? Die dag, wanneer u dat woord hoorde? En wanneer de dag toen u geloofde? Kan u die dag nog herinneren? Toen u dat eeuwige leven ontving in uw hart? Kan u nog herinneren dat je overtuigd werd van zonde en je zonde beleed aan het Lam van God? En dat je mocht ervaren dat je een kind van God was? Dat je mocht belijden dat je een kind van God was? Wat je geloofde met je hart beleed je met de mond? Kun je dat nog herinneren? Weet je die dag nog of die periode dat je ervaarde dat het leven in je hart was? Dat je kon zeggen, ik ben wederom geboren, ik ben opnieuw geboren, ik ben een kind van God. Ik ben een koninklijk kind door de Vader bemind. Weet je nog? Die dag dat de zekerheid van het kind van het Godschap in je hart daalde. De ene weet het misschien met grote uitbundigheid te vertellen hoe dat gegaan is en de andere misschien heel stil. Misschien was jij degene die uitzegt, o Heer, wees mij zondaar genadig. En je ervaarde de vreugde in je hart. En dat je nu kan zeggen, zoals er staat in 1 Petrus 1 vers 3, geprezen zij de God de Vader van onze Heer Jezus Christus. Die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop. Door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Of vers 23, u die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad. Door het levend eeuwig blijvende woord van God. Weet u nog dat u ervaarde in uw hart dat uw zonden u vergeven waren? Bij mij was dat in het jaar 2000, in december. Op een zondagavondmiddag, toen ik op mijn bed zat en een boekje las. En ik vertel het graag, ik heb het vele malen verteld en ik kan niet stoppen om dat te vertellen. Maar dat ik las in dat boekje, verslaafd aan gokken, verslaafd aan nog meer zonde. Dat ik daar las in dat boekje wat mijn vader me ooit gegeven had. En het lag al anderhalf jaar op mijn nachtkastje, maar ik sloeg het die zondagmiddag open. En ik sloeg dat boekje open en er stond, vele mensen willen eerst de vruchten hebben, maar niet de wortel aannemen. Maar we moeten eerst de wortel Jezus Christus aannemen om de vruchten van God te hebben. En toen realiseerde ik dat ik God zelf niet wilde hebben. Dat ik geen verantwoording aan hem af wilde leggen. Maar dat ik wel de goede dingen van God in mijn leven wilde hebben. Zodat het me goed zou gaan. En toen ben ik op mijn knieën gegaan, want ik realiseerde, je moet eerst de wortel aannemen om de goede vruchten te kunnen dragen. En toen ben ik op mijn knieën gegaan, heb ik beleden. Zeg, Heer Jezus, vergeef mij dat ik u niet wilde. Maar wel de goede dingen van u. En zo spontaan, toen ik vaar en ik gewoon dat de liefde voor God in mijn hart kwam. En dat heeft mijn leven voor eeuwig veranderd. Voor eeuwig. Ik ervaarde vanaf die dag dat mijn zonden me vergeven waren. Vanaf die dag ben ik verlost van het gokken. Heb ik nooit meer gegokt. Heb ik nooit meer naar die kas gegaan. Toen ik realiseerde dat ik verslaafd was. Wat ik realiseerde ik toen? Toen realiseerde dat er een macht sterker was dan mij. En elke keer als ik niet naar die gokkas wilde, was er een macht die mij duwde naar die gokkas toe. Om daar te gokken. Maar ik kon daar niet tegen in. Maar die zondagmiddag ben ik verlost. En heb ik een verlossing ervaren. Werd ik van slaaf, werd ik vrij. Ik werd gereinigd in mijn geweten. Ik werd gereinigd van zonde. En ik werd, de lust om te gokken, de lust om te zondigen werd weggenomen. Kent u die dag, kent u die periode in uw leven nog herinneren? Dat gebeurde in uw leven, dat u kon gaan belijden. Dat uw zonden u vergeven waren, dat u gereinigd was, dat je geweten gereinigd was. Dat je de zonde niet meer wilde doen, dat je er geen lust meer in had. Weet u nog, die eerste liefde. De liefde van God. Dat het je geen klap kon interesseren wat de mensen zeiden. Ik weet, ik ging naar school toe die maandagochtend. Vrijdag danste ik nog op muziek. In Gorkum. Maar 's maandags kwam ik op school bij mijn vrienden. En ik vertelde dat ze zich moesten bekeren. Want anders zouden ze voor eeuwen verloren gegaan. Ze vonden me wappie. Ze vonden me gek. Ze noemden me Jesus Freak. En de bijnaam heb ik nog steeds bij mijn klasgenoten als ik ze nu nog tegenkom. De Jesus Freak. Ik vind het niet erg. Maar die eerste liefde, het interesseerde me niet wat de mensen zeiden. Toen ik bij mijn oma kwam, die nu al lang bij de Heer is. Die zeiden, Edward, weet je wel werkelijk waar dat je bekeerd bent? Weet je het wel zeker? Heb je je niet bedrogen? Ik zei, oma, ik kan me niet bedriegen. Maar het maakte niet uit wat ze zei. Gelukkig toen ik de volgende dag terugkwam, zei ze, oh, vergeef me dat ik zo tegen je gesproken heb. Weet u nog, van die tijd? Weet u nog dat de liefde van God door de Heilige Geest in uw hart is uitgestort? En dat daar die liefde van God woont. Weet u nog dat u honger had naar het woord van God? Weet je, als je honger hebt naar het woord van God, is een kenmerk dat je opnieuw geboren bent. Dat je wederom geboren bent. Weet u nog? Vers 8. Hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. Dat is een kenmerk dat je wederom geboren bent. Dat je hem lief hebt, ook al heb je hem niet gezien. Hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft. Verheugt u zich met onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Ja, wat een dag zal dat zijn. Als wij onze ogen, onze geloofsbril om maar zo te zeggen. Of onze geloofsogen, dat we die mogen eruit mogen halen. En dat we dan, als wij zometeen voor hem mogen staan, onze oogkasten mogen vullen. Met ogen van aanschouwen. Dat we mogen zien van aangezicht tot aangezicht. Dat we Jezus mogen zien die je verlost heeft uit de zonde. Die je verlost hebt van het slaaf zijn. Want dat is wat de boze doet. Die maakt jou slaaf. Maar weet je wat ik door al die 19 jaar dat ik nou een kind van God ben. Ook gemerkt heb wat een kenmerk is van wedergeboorte. Dat geloof, dat levende geloof wordt aangevochten. Ik sta net te getuigen van de geweldige kracht die God in mijn leven gedaan heeft. En jullie kunnen met mij meegetuigen in je eigen leven, op je eigen wijze, op de eigen manier. Maar een kenmerk van iemand die wederom geboren is. Dat geloof wordt aangevochten. En voordat ik dieper op in wil gaan, wil ik eigenlijk het volgende stellen. Waarom wordt dat levende geloof? Waarom wordt dat levende geloof zo aangevochten? En door wie wordt dat levende geloof zo aangevochten? Nou, één ding is zeker. Dat levende geloof, wat in onze harten woont, wordt aangevochten door de boze. Door Satan hemzelf. Maar waarom is hij daar zo druk mee? Waarom is hij nou zo druk om die gelovigen, waar ook de wereld, altijd maar aan te vallen. Altijd dat geloof maar aan te vallen. Altijd maar bezig om dat geloof kapot te maken. Waarom is hij daar zo druk mee? Waar komt dat vandaan? Waarom steekt hij daar zoveel energie in? Waarom beraadslaagt hij daar? In de donkere duisternissen. Daar heeft hij raadsvergaderingen hoe hij de gelovigen kan aanpakken. En op wat voor wijze hij ze kan kapotmaken. Waar komt die haat vandaan? Die haat komt vandaan. Omdat Satan die haat Jezus. Satan die haat Jezus Christus, de Zoon van God. Maar waarom valt u dan u aan? Als hij dan Jezus haat. Waarom zou u dan vandaag de dag aanvallen? Waarom kan u vandaag allemaal hier naar voren komen en hier getuigen van die aanvallen? Van die aangevechtingen? Waarom? Nou weet u. Ik zal u eens wat vertellen aan de hand van Ezekiel 28. En in Jesaja 14 staat het ook. Kijk maar. Satan was voordat hij Satan werd, was hij een engel. Wat was hij? Hij was een cherub. Hij was een van de meest belangrijke engelen die er bestond. En de Bijbel zegt over het, u een toonbeeld van volkomenheid. Vol wijsheid en volmaakt van schoonheid. Deze cherub had vleugels, hij was op de woonplaats waar God was. Hij was op de heilige berg, hij was boven God. Hij was de engel die van aanbidding. En hij was volkomen, maar hij was een wezen, die was zo briljant geschapen. Die had, ik weet niet in hoeveel dimensies hij kon denken en werken. Wij kunnen maar in 3 dimensies denken, wij mensen. Maar hij was eigenlijk het meest volmaakte wezen geschapen in de hemel. En er staat ook, hij was volmaakt. Hij was helemaal volgemaakt. Hij was volmaakt van schoonheid. Hij was een toonbeeld van volkomenheid. Kijk, want we weten, in de hemel heb je cherubs en je hebt serafs en je hebt de engelen. En de engelen en de cherubs, maar de cherubs waren eigenlijk de belangrijkste wezens. Nou, en wat gebeurde er dus bij deze cherub? Hij wilde worden als God. In zijn hart nam hij voor om te worden als God. In zijn hart. Hij sprak het nog ineens uit. Jesaja 14. Hij nam voor in zijn hart om te worden als God. En dus, wat betekent dat? Hij besliste toen, in zijn binnenste, en dat was enorm hoogmoedig, om heerser te worden over God de Vader en God de Zoon. Dat is wat hij wilde. Hij wilde niet alleen de plek van God de Vader en God de Zoon, maar hij wilde zelfs heersen over God de Vader en God de Zoon. En hij wist dat God de Vader en God de Zoon één waren. En daar kom ik zo meteen op terug. Dus wat zien we dus? Deze cherub, die was volmaakt. Die had een vrije wil om te kiezen. En wat koos deze cherub? Hij koos de zonde. Volmaakt was u in uw wegen vanaf de dag dat u geschapen werd, totdat er ongerechtigheid in u gevonden werd. Totdat er in zijn hart ongerechtigheid naar voren kwam. Want niet God is de schepper van zonde, hè? Dat zeggen vele mensen wel. Hoe vaak hoor ik het niet als ik evangeliseer of ik getuig van Jezus? Ja, nou, je zou nou eens al God geloven, joh. Je gaat toch niet eens God geloven? Waarom deze ellende in deze wereld? Hoe vaak hoor ik het niet? Horen jullie dat niet? Die ellende hier in deze wereld, scheidingen, moord, doodslag. Vanmorgen weer iemand zwaar gewond geschoten in Amsterdam. Gisteren weer twee doden gevonden in Pathé, in Groningen. Alsof het de normaalste zaak van de wereld is, horen we elke dag van moorden en doodslagen. Waar deze ellende van? Ja, God krijgt vaak de schuld. Maar God is niet degene die zonde gemaakt heeft. God heeft de zonde niet geschapen. Het is de boze, Satan hemzelf, die engel die volmaakt was, die heeft de zonde geschapen in zijn hart. Want die koos om hoogmoedig te worden tegen God. En wat gebeurde? Satan werd verbannen uit Gods woonplaats, de berg van God. Later, door de leugen ontneemt hij het koningschap van Adam. Adam was onderkoning over heel de wereld. En door leugen en door invloed ontneemt Satan Adam het koningschap. En eigenlijk heeft Adam de regie gegeven aan Satan. En de wereld kwam onder zijn leiding. De politieke leiders kwamen onder zijn leiding. Wordt er niet gesproken in Efeze 6 over de wereldbeheersers? En de kwade leiders? En dan, 2000 jaar geleden, komt daar iemand die zich noemt de gezalfde. Die zich noemt de Messias, dat is Jezus. Jezus betekent redder. En Messias betekent gezalfde. Christus betekent gezalfde. De gezalfde kwam, hij. En deze Jezus gaat niet in op de verzoekingen en de misleidingen van de boze. Lucas 4, ken je nog die 40 dagen in de woestijn? Die 40 dagen in de woestijn? Nee. En wat gebeurt er daar? Aan het rode houten kruis. De Colossense 2 vers 15 zegt het zo mooi. Ontmaskert. Ontmaskert. Jezus. De boze. En dat staat zo mooi opgeschreven. En ik vind het zo'n geweldig stuk. En ik bid dat regelmatig. Hij heeft de overheden de macht ontwapend en die openlijk te schande gemaakt. En daardoor over hen getriomfeerd. Hij heeft op die dag, heeft hij de Satan zijn macht ontnomen. Aan het kruis heeft hij de zondeprijs betaald. En het staat zo mooi hier in vers 2. En hij is een verzoening voor onze zonde. Niet alleen voor de onze, maar voor de zonde van de gehele wereld. Jezus is een verzoening voor de zonde van de gehele wereld. Johannes 3, vers 14. En Mozes, en zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. Nou, we kennen het verhaal wel. Dat die slang in de woestijn verhoogd werd, omdat er slangen rondkropen en de mensen beter toedienden. Wegens de zonde. Maar ieder mens die gebeten was en dreigde te sterven, of hij nou dicht bij die paal stond met die slang, of in verre en het maar schemerig zag, en ieder die opkeek naar die slang, die werd gezond. En zo moest Jezus ook verhoogd worden aan het kruis van Golgotha. En opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven kreeg. Ja, en Colossense 2 zegt dat het handschrift van tegen u opgetekend was. Dat hij uitgewist zou worden. Dat is gebeurd aan het kruis. Voor heel de wereld. Wie gelooft. Wie dat gelooft, ontvangt. Wat zegt vers 15? Wie in ieder die in hem gelooft. Opdat er ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft. Kunnen wij daar niet van getuigen vandaag? Dat wij dat leven hebben? Kunnen wij vandaag niet met elkaar dat belijden en openlijk zeggen, ja, wij hebben dat leven. Het leven van God woont in ons hart door het geloof in de Zoon. Toen wij onze ogen oprichten, toen wij naar het kruis keken, bij wijze van spreken, wij keken naar dat kruis. Toen gaf God ons zijn leven inzicht. Wij kregen deel aan zijn leven. Jezus, wat een hero is die. Hoe kunnen wij nou het beste gewoon jezelf, hoe kan je dat nou het beste beleiden? Hoe kan je dat nou het beste uitspreken? Hoe bijzonder het is om een kind van God te zijn. Ik weet er geen woorden voor te vinden. Maar we weten wel wat er gebeurd is na de kruiszegging. Hij is opgestaan. En hij leeft. En hij is gegaan naar de hemel. En daar in de hemel zit hij op de troon van God. En wat zien we? De Heilige Geest is uitgestort. De kerk wordt geplant. En er komen vele mensen tot geloof. Totdat er een vervolging komt. En er was zo'n man. En deze man die vervolgde. Deze man heette Saulus. En hij ging daar naar Damascus toe. Om de gelovigen die hij niet kon pakken. Die gevlucht waren. Om ze toch nog naar Jeruzalem te halen. Hij had brieven meegekregen. Ja, weet je van wie? Niet van de keizer hoor. Hij had de brieven meegekregen van de religieuze leiders van het volk. Dat noem je niet aan de fariseeën, maar vandaag nog steeds. Zo zijn er vandaag ook heel veel religieuze leiders die brieven maken om de kinderen van God het leven af te nemen. En deze Saulus, die is onderweg. En als er onderweg is, dan gebeurt er wat. Er komt een heel groot licht en hij valt van zijn paard of van zijn kameel. Ik weet geen eens waar hij op zat. En hij viel op de grond. En plotseling verscheen men het licht vanuit de hemel. En toen hij op de grond gevallen was, hoorde hij een stem tegen hem zeggen, Saul, Saul, waarom vervolgt gij mij? Hoe is dat mogelijk? Hoe kan Saul Jezus vervolgen? Jezus staat boven op de troon, naast God de Vader. Hoe kan Saul deze Jezus vervolgen? Hoe is dat mogelijk? Dat is toch onmogelijk? Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Dus wat bedoelt de Heer Jezus hier nou mee? Hij zegt eigenlijk, Saul, Saul, waarom vervolg jij mijn kinderen? Die zijn van mij. Waarom vervolg je mijn lichaam? Waarom vervolg je mijn gemeente? Waarom kom jij aan degene die ik gekocht heb, betaald heb met mijn kostbaar bloed? Waarom doe je dat, Saul? Satan die had zoveel invloed in Saulus zijn leven. Dat hij de kinderen van God vervolgde. En daarom wordt ook in de Bijbel genoemd de grootste der zondaren. Noemt hij zichzelf de grootste der zondaren. Het is maar mooi ook dat het ook in de Bijbel staat. Dus niemand hier kan zeggen vandaag dat hij een grote zondaar is. En dat hij niet tot God kan komen. Paulus kwam zelfs tot bekering. Nou, dan kan ook iedereen anders tot bekering komen. Dus het is voor niemand uitgesloten. Maar waarom? 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 Weet je waarom Satan zo boos is? omdat het eeuwige leven woont in de kinderen van God. Nou, er is daar een groot wonder gebeurd. Saul is tot bekering gekomen. Hij is een van de grootste predikers aller tijden geworden. Een groot voorhand. En hij heet geen Saul meer, maar hij heet Paulus. Kijk, Saulus, elke keer als hij u ziet, hè. Elke keer als hij een kind van God ziet. En elke keer als het leven van God door dat kind van God naar buiten komt, wordt Satan herinnerd aan hetgeen dat hij verloren heeft wegens dat kruis. En dat Jezus over hem overwonnen heeft aan dat kruis van Golgotha. Elke keer als hij het leven ziet, elke keer als jij de zonde wederstaat. Elke keer als daar situaties zijn en het leven is meer krachtiger dan de omgeving. Of dan wat dan ook. Dan wordt Satan herinnerd aan zijn ondergang. En het geluk weten wij, kinderen van God. U zult niet gerukt worden. Het is onmogelijk dat u gerukt wordt uit de hand van God. Wat een troost, wat een vrede is dat, hè? Maar dat weet die boos ook. Hij weet ook dat jij niet te rukken bent uit de handen van God. Hij weet dat jij niet uit... Want God zegt, je bent in zijn handen gegraveerd. Dus hij weet dat jij er niet uit te rukken bent. Maar waarom gaat hij dan nog zoveel energie steken om jou het leven zuur te maken? Als hij jou toch niet meer terug kan winnen. Waarom doet hij dat? Vertel mij dat eens. Waarom zou hij dat nou doen? Waarom zou hij zoveel energie steken om uw geloof aan te vechten? Waarom doet hij zijn best om dat eeuwige leven wat in uw hart woont in te kapselen? Om die harmonie tussen jou en God te verbreken? We weten natuurlijk hoe hij het doet. We kennen zijn tactieken toch? Hij weet hoe belangrijk een ziel is. Jezus zegt zelf, al zou je heel de wereld winnen voor jezelf. Al zou je de eigenaar worden van heel de wereld, maar schade leiden aan je ziel. Dan ben je dom. Je bent gewoon dom. Er zijn zoveel mensen die bezig zijn om de wereld te winnen. Een mooi huis, een mooie auto. Een mooi leven met vrouwen en kinderen. Een mooi pensioen. Nou, al die broeders en zusters en al die mannen en vrouwen die gewerkt hebben voor hun pensioen, worden nou tegenwoordig ingekort. Je jaagt de wereld na. Nou, het lukt geen een van ons om heel de wereld tot eigendom te krijgen. In een mini stukje. We zitten in het Babylonische systeem. Je werkt hard als één verdiener en je moet meer belasting betalen dan twee verdieners. Je werkt hard. Je hebt je huis afgekocht. Je doet er 30, 40 jaar over om het af te betalen. We zijn allemaal zo druk bezig voor deze wereldse dingen. Maar als je het, maar in Gods ogen is een ziel. Een ziel is meer waard dan al het goud en zilver van deze hele wereld. En door mijn werk kom ik vaak in aanraking, of kom ik met enige regelmaat in aanraking met mensen met heel veel geld. En ik had ooit zo'n zakenman naast ons aan tafel zitten. En ik vertel het verhaal regelmatig. En later begon hij te huilen. En hij zei tegen mij, Edward, jij bent rijker dan ik. Ik heb al 2 scheidingen achter de rug. Ik zie mijn kind nooit. Jij hebt een vrouw en kinderen die jou lief hebben. Als jij thuis komt, kom je thuis in een plek waar je geliefd wordt. Als ik thuis kom, kom ik alleen thuis. En mijn geld kan me niet helpen. Uw ziel is in Gods ogen. Uw ziel is meer waard dan heel deze wereld. En dat weet de boze. Dat weet hij. Daarom zal hij alles doen om uw ziel in te kapselen. En dat doet hij met wereldse begeerten. Kijk, wij hebben onze zintuigen. Wij hebben ogen. En oren. En een neus. We hebben zintuigen. En met onze zintuigen zien wij, zoals de wereld dat noemt, de begeerte van de ogen. Nou, met je ogen kan je heel veel mooie dingen zien. Je kan andere mensen zien met je ogen. Je kan huizen zien. Je kan de wereld zien. Je ziet allerlei dingen. Nou, die ogen. En die boze gebruiken onze ogen om de begeerte in ons op te wekken om te zondigen. De begeerte van het vlees. Dus ons vlees, ons gevoel. Hij gebruikt de begeerte van het vlees om de zonde in ons op te wekken. De hoogmoed van het leven. Nou, wat is dat, de hoogmoed van het leven? Nou, in ons hart. Wat woont daar? Het kwaad. De hoogmoed van het leven. We zijn altijd bezig om onszelf op te werken. Daarom heb je zoveel minderwaardigheidscomplex in deze wereld. Omdat mensen zoveel met zichzelf bezig zijn. Daarom heb je zoveel hoogmoed mensen die zich beter vinden als andere mensen. Dat komt door de hoogmoed van het leven wat woont in het hart. Nou, die boze gebruikt dat. En als hier iemand zit die zich beter vindt dan die ander, dan zit je al met één voet in de strik. Nou, daar is die boze mee bezig. Dus die wek, die brengt jou elke keer begeertes, wekt die op van de buiten. Want het werkt van buiten naar binnen. Dus wat van buiten naar binnen komt, en als je daaraan toegeeft, dan weet je zelf wat er gebeurt in je binnenste. Hoef ik jou niet uit te leggen. En dan heeft hij ook nog een andere tactiek. Niet alleen onze zintuigen, maar ook onze gedachtenwereld. Hij heeft toegang tot onze gedachtenwereld. En als je niet weet hoe je dat moet wederstaan, dan loopt hij gewoon binnen en uit. En dan beïnvloedt hij je gedachtenwereld. Dus dan laten jouw gedachten denken die jij niet die jij eigenlijk helemaal niet wil denken. Hoe komt het? Hoe komt het dat ik soms in mijn dromen? En ik had er wel eens last van, niet vaak gelukkig, maar dat ik één keer iemand naar het leven wil staan. Hoe komt het op dat ik gedachten in mijn hoofd kan één keer opkrijgen, dan zit ik in de auto en dan zit ik over de situatie na te denken. En dan denk ik in één keer, ik zou wel een enorme flinke klap voor zijn kop willen verkopen. Waar komt die? Dat wil ik helemaal niet. Dat is niks in mij die wil om iemand kwaad aan te doen. Want ik ben een nieuwe schepping in Christus. Dus waar komt die gedachte vandaan? Die komt niet van mijzelf. Die komt vanuit het rijk de duisternis. Die beïnvloedt ons om kwaad te doen. En als je daarnaar luistert, dan zondig je. Als je dat toe-eigent in je hart, dan zondig je. Maar ik wil heel die gedachten niet. En welke gedachten je ook kan hebben, je kan heel veel gedachten noemen, ze zijn niet. Gedachten van veroordeling. Jezelf veroordelen. Nou, ik zou je vertellen, ik zeg gisteren tegen Judith, ik moet preken. Maar ik ben van de week in Madrid geweest. Ik ben afgelopen weekend in Engeland geweest. Ik ben druk op de zaak geweest. Zou God deze preek wel kunnen zegenen? Ik werd aangevallen in mijn hoofd. Ik heb te weinig tijd. Je hebt te weinig tijd om bij de Heer gezeten. Je hebt te weinig tijd genomen om bij de Heer te zitten. Die gedachten kreeg in mijn hoofd. Hoe zou God deze preek nou kunnen zegenen? Hoe zou God jullie nou kunnen zegenen door een man die van de week super druk is geweest? Ik zeg, ik weet dat ik ze moet wederstaan. Ze zijn niet van mij. Want ik weet wat het woord van God zegt. Als je het woord van God niet kent, wat Gods woord zegt in Johannes 14. God zelf heeft u lief. De Vader zelf heeft u lief. En dat was voor mij op dat moment het schild dat die pijl afwerpt. De Vader zelf heeft u lief. Dus daarom durf ik hier te staan. Maar als ik naar die gedachten had geluisterd, had ik hier helemaal niet gestaan. Gedachten over jezelf. Die kunnen vaak zo minderwaardig zijn. Je kan jezelf zo vaak veroordelen. Nou, jij denkt dat niet hoor. Die gedachten komen door de boze in uw hoofd. Hij werpt ze daarin. Of andere mensen veroordelen. Jezelf beter achter dan iemand anders. Iemand de schuld geven voor de problemen waar jij zelf in zit. Hoe vaak geef je niet andere mensen de schuld voor de problemen waar je zelf in zit? Ja, mijn moeder heeft me niet goed opgevoed. Mijn vader heeft me niet goed opgevoed. Ja, kan ook nogal waar zijn ook. Ja, mijn werkgever is een verschrikkelijke vent. Ja, mijn collega, ik kan er totaal niet mee overwegen. Maar zo kan je allerlei dingen. Ja, daarom zit ik nou in de problemen. Want dan zie je heel vaak de mensen die pijn hebben van binnen, die projecteren het op die ander. Mijn man is het probleem, mijn vrouw is het probleem. Dat is helemaal niet waar. Jouw vrouw is helemaal niet het probleem, je man is helemaal niet het probleem. Daar ga ik soms even wat meer over zeggen. Veel christenen kijken horizontaal. Die weten zoveel op te merken wat bij die ander niet goed is. Of wat er bij die ander beter kan. Zoveel ongeloof is er in het hart van kinderen van God. Omdat ze kijken naar de omstandigheden. Die zeggen, ja, ik heb gebeden, maar het werkt niet. Ja, ik heb gebeden voor genezing, maar het werkt niet. Ja, ik heb gebeden dat mijn vader tot bekering zou komen, want dan zou mijn probleem opgelost worden. Dit werkt niet. Ja, ik ga er ook niet meer in geloven ook. Ongeloof. Dus de omstandigheden zijn belangrijker dan wat het woord van God zegt. Dat zijn gewoon tactieken van de boze. Dat doet die boze om uw gemeenschap met God door te knippen. Om de harmonie kapot te maken. Strijd. Strijd in het gezin. Strijd in het huwelijk. Strijd met de kinderen. Op je werk. Veel te druk. Dat is een sluipschutter. Drukte. En de mannen die hard werken. En de vrouwen. Moeders. Ikzelf ook. Ik ken het. Dat ligt op de loer. Drukte. Geen gemeenschap hebben met God. Want je bent zo druk. Is drukte verkeerd? Nee. Dat is helemaal niet verkeerd. Maar je moet alleen de juiste prioriteiten nemen. Luther was super druk. Je had drukker dan ons allemaal. Maar hoe drukker hij had, de meer stille tijd hij nam. Dat was zo zijn oplossing. Dus drukte is helemaal geen probleem. Maar je moet wel de juiste prioriteiten stellen. Een wetticisme, dat is ook zo'n tactiek. Heel wettisch worden. God zegt dit, God zegt dat, zo moet je doen, zo moet je doen. Zonder liefde. Een wet. Niet door de geest geleid. En als een ander die wet niet volgt, dan veroordeel je hem. Mensen die wettig zijn, gaat er maar op uit. Mensen die wettig zijn, voor 99% van de tijd veroordelen ze die ander. Dat die niet doet wat hij doet, want hij is beter. Dat is wat wetticisme doet. Die fariseeën deden precies hetzelfde. Die veroordeelden iedereen. Want zij waren beter, zij waren wettisch beter. Dan heb je ook nog die andere mensen die zeggen van jongens, laat die wetticistische mensen lekker, ik ben vrij. Ik ga wel op zondag auto rijden. Ik ga wel op zondag dit doen, ik ga wel dat doen. We kennen dat allemaal wel in onze omgeving, toch? Jongens, ik heb ermee afgedaan. Met al dat wettische gedoe. Ik ben vrij. En God houdt van mij. Oftewel, ze kijken minachtend neer op die ander. Zoveel mensen die zeggen dat ze vrij zijn, kijken met minachting naar degene die wettisch zijn. Nou, wettisch mensen veroordelen. En degene die vrij denken te zijn, minachten die ander. Alle twee zit je in hetzelfde schip. Alle twee ben je misleid. Door de boze. En dat is die continu mee bezig. Om ons te misleiden. Omdat hij Jezus haat. Omdat hij niet wil zien in deze wereld het leven van Christus. Want elke keer als hij het leven van Christus ziet in iemand zijn leven, dan wordt hij niet blij, dan wordt hij grimmig van haat. En daarom is altijd de verzoeking opgericht om de relatie tussen jou en Jezus te verwoesten. Altijd is hij ermee bezig om die relatie tussen jou en Jezus te bevriezen. Altijd is hij bezig om de harmonie tussen jou en God te verbreken. En het zicht op Jezus te beïnvloeden. Daar is hij mee bezig. En de ene keer komt hij met geweld. Want ik weet toen ik me liet dopen in de tijd. Dat ik zoveel verbaal geweld heb ervaren daar in die tijd. Dat familie, mijn dominee, mij belde, me vertelde dat ik het niet moest doen. Dat ik Jezus zou verloochenen, dat ik het bloed zou minachten. Dat ik de zonde tegen de Heilige Geest zou doen. En weet ik wat, zelfs de avond voordat ik gedoopt werd, werd ik door een dominee gebeld. Die me zo te pakken nam dat ik in het doopbad stond. En aan de ene kant dacht, ik ga nou voor eeuwig. Aan de ene kant was een stemmetje, jij gaat nou voor eeuwig verloren, want je gaat de zonde tegen de Heilige Geest doen. En de andere kant dat ik zeg, nee, het woord van God zegt dit. Ik kan me niet meer herinneren wat ze voor me gebeden hebben. Maar pas toen ik het uit het water kwam, werd ik vrij. Dus de ene keer komt hij met geweld. De andere keer komt hij met een enorm listig, als een slang. Zo listig. Om ons te misleiden. En de gevaarlijkste is dat hij komt met schijn als een engel des lichts. Alsof het echt zou zijn. Echtheid. Nou, dat zijn vandaag de meest desastreuze. Deze streuze aanvallen. Daar is hij mee bezig. Om het leven van Christus. Want als het leven van Christus zichtbaar wordt. Als jij vol leeft in de kracht van God. Als jij geleerd hebt om de ander uitnemender achter dan jezelf. Om in alle nederigheid, geduld en zachtmoedigheid. Elkaar in de liefde te verdragen. En de eenheid van de geest te bewaren. De band van de vrede. Als jij dat geleerd hebt. dan doet dat zijn kracht. Kijk, met deze aanvechtingen, broeders en zusters, waar ik nu bespreek, zijn een kenmerk dat u wederom geboren bent. Want bij een kind van God is wat te halen. Bij een kind van God is wat te roven. Waarom gaan inbrekers vaak niet naar arme mensen? Waarom hoor je vaak van inbraken waar veel geld is of waar veel gestolen wordt? Waarom doe je dat? Waarom doen inbrekers dat? Waarom doen dieven dat? Ze gaan ergens naartoe wat te halen valt. Bij u is wat te halen, broeder en zuster. Bij u is wat te halen vandaag. Daarom wordt uw geloof aangevochten. Daarom heb u hiermee te maken. Maar waarom zou God dat nou toelaten? Waarom zou God dit nou toelaten? Als nou God God is en je bent zijn kind. Je zou je kind dat toch niet toelaten, dat hij verzocht wordt. Dat zou je toch niet doen? Zou jij het als vader doen, je kind laten verzoeken bewust? Dat doe je toch niet? Maar waarom worden de kinderen van God dan nu wel verzocht? Er moet een hele bijzondere reden achter zitten. Er moet een hele bijzondere wijsheid achter zitten. Nou, Psalm 8 vers 29 zegt, nou dat ze nodig zijn, bijzonder vers 28, dat het nodig is die verzoekingen en nodig is die problemen en die omstandigheden om ons gelijkvormig te maken aan het beeld van Christus. Nou, Petrus 1, wat we net gelezen hebben, die spreekt van dat we gelouterd moeten worden tot zuivering. Dus God gebruikt die louteringen en die verzoekingen en beproevingen, gebruikt hij, dat laat hij toe in een mensenleven, zodat wij gelouterd en gezuiverd worden en meer geheiligd worden, meer apart worden gezet voor hem. Maar ik geloof dat er nog een element is. En dat is de losmaking. Wij moeten losgemaakt worden van deze wereld. En dat denk ik, kijk, het volk van Israël, dat woonde in Egypte, hè. Jacob was daar met 75 maanden naartoe gegaan en hij woonde daar. En in een tijd van 400 jaar was dat daar een volk uitgegroeid tussen de 2 en de 3 miljoen mensen. En die woonden daar in Egypte. Maar die Joden die wisten dat aan hun vader Abraham beloofd was dat ze naar het beloofde land mochten. Alleen ze moesten 400 jaar wachten. Nou, dat wisten ze. Nou, wat zie je dus? Jozef en heel die generatie waren gestorven en wat gebeurde er? En toen kwam er een nieuwe koning, een nieuwe farao. En wat zei hij? Hij werd bang, die farao. En die farao die zei van, weet je wat we gaan doen? We gaan het volk Israël onderdrukken, want zometeen komt er oorlog en sluiten ze aan bij de vijanden. En dan nemen ze ons Egyptenaren in, want ze zijn zo vermenigvuldigd. Dus wat gebeurt er? Hè? En ze stelden daarom opzichters van herediensten over het volk aan om door zijn dwangarbeid te onderdrukken het bouwen voor de farao, voorraadstenen voor Python enzovoort. Oftewel, er werden opzichters aangesteld. Ze moesten dwangarbeid verrichten. Nou, en die dwangarbeid, en ze moesten de baby'tjes doden, dus er werd een jongetje geboren. Moet je nagaan, Judith is nu zwanger op dit moment en 19 december is ze uitgerekend. En jullie horen wel wanneer het geboren is. Maar moet nagaan dat ik als vader moet dan beslissen als het een jongetje zou zijn dat ik het hier in de lek moest gooien. En als het een meisje zou zijn dat het mocht blijven leven. Stel je voor als vader. Dat zei die farao. De jongetjes moesten naar de Nijl verdronken worden en de meisjes mochten blijven leven. Dat zei de farao tegen. Nou, gelukkig deden ze het niet. Nou, Mozes is geboren. Mozes is gevlucht omdat hij iemand had doodgeslagen. En daar waren ze achtergekomen. En wat gebeurde? Die slavenarbeid die werd steeds sterker. En het gebeurde na vele dagen daarna, dus vele dagen werden ze al onder druk. Toen de koning van Egypte gestorven was, dat de Israëlieten zuchten en het uitschreeuwden vanwege de slavenarbeid. En een hulpgeroep werd vanwege de slavenarbeid steeg op omhoog tot God. En toen hoorde God hun gekerm. En dacht hij aan zijn verbond met Abraham. En God zag naar de Israëlieten om en ontfermde zich over hen. En het volgende hoofdstuk gaat over de roeping van Mozes. Dus daar komen ze. En dan lezen we in hoofdstuk 5 dat Mozes komt samen met Aaron en de tijd begint. Nou, op het moment dat ze gaan vragen om vrijheid, dat ze een offer mogen brengen in de woestijn, wat gebeurt er? De verlossing is nabij, maar de verdrukking werd zwaarder. Ze mochten zelfs, kregen geen stroom meer om bakstenen te maken. Nou, en wat lezen we dan? Na 10 plagen wordt het volk uitgeleid naar de woestijn. En dan zijn ze daar in de woestijn. Ze zijn na 10 plagen uitgeleid. Ze hebben de Egyptenaren letterlijk beroofd. Al het goud en zilver, alles kregen ze mee. Dieren, alles kregen ze mee. Want ze moesten zo snel mogelijk het land uit. Dat wilden de Egyptenaren. Dan moet je nagaan. Alle mensen die in de provincie Utrecht woonden, ongeveer zoveel mensen, waren de Joden van die tijd. En dat je dan in 1 nacht evacueert naar de woestijn. Zouden wij in Nederland in staat zijn om heel de provincie Utrecht in 1 nacht te evacueren? Dat gebeurde toen. Dat was een wonder. Wij in 2009 krijgen dat niet voor elkaar. Ik heb in 1994 de evacuatie meegemaakt door de waterramp. Of de bijna waterramp. Met de dijken. Wij moesten weg. Hoe groot de operatie dat is? In 1 nacht. Heel provincie Utrecht. Zal er evacueren. Nou, dat gebeurde niet. En dan kwamen ze nog om dat volk terug te halen. Gaan ze door de Rode Zee heen. Ze worden verlost door de Schelfzee heen. En dan zijn ze daar in de woestijn onderweg naar het beloofde land. En wat zeggen ze dan? Want het is een beetje moeilijk in de woestijn. En het zou best wel heel moeilijk zijn geweest. De Israëlieten zeiden dan tegen hen, tegen Mozes. Och, waren wij maar door de hand van de Heere gestorven in het land Egypte. Had de Heer ons maar doodgemaakt. Toen wij bij de vleespotten zaten en brood aten tot verzadigings toe. Want nu hebt u ons uitgeleid naar deze woestijn om heel deze gemeente van honger te laten sterven. Dus ze zeiden, ze waren verlost, ze waren er in de woestijn. En ze zeiden, alsjeblieft mogen wij weer terugkeren naar de slavernij. Is dit niet het beeld vandaag van vele gelovigen? Die kunnen getuigen dat ze kind van God zijn, dat ze verlost zijn uit de slavernij, dat ze de zonde tot ziens hebben gezien, dat ze verlost zijn van allerlei minderwaardigheid gevoelens, zijn verlost van porno, zijn verlost van gokken zoals ik, zijn verlost van roken, zijn verlost van drinken, zijn verlost van familiefetes, zijn verlost van alles. En dan zijn ze een poosje onderweg met de Heer en dan zeggen ze, was ik maar niet op bekering gekomen. Want het geloofsleven wordt te zwaar. Maar het was wel nodig dat die Joden of dat die Israëlieten in die tijd zware verdrukking hadden gehad. Want stel je nou eens voor, als het met hun allemaal goed ging, dat ze erebaantjes hadden in Egypte. Dat ze daar zaten. Zouden zich dan volledig gereed hebben gemaakt op de belofte, kom naar het beloofde land? Natuurlijk gingen ze, als alles goed was gegaan, als ze niet verdrukt werden, zouden ze nooit met Mozes mee zijn gegaan. Dan hadden ze gezegd, ja, maar we hebben het goed hier. Dat gebeurde in de tijden van Babylon ook. Ze waren 70 jaar, niet 400 jaar, maar 70 jaar. Woonden ze in Babylon en er kwamen maar kleine groepjes terug naar Israël. Want vele Joden bleven gewoon in Babylon wonen, ze hadden het goed daar. En daarom, als het goed gaat in u en mijn leven. Als wij in de wereld positie zouden hebben. We zouden goud en zilver hebben. We zouden het goed hebben in deze wereld. We zouden geen last van strijd hebben. Dan zou nooit een mens meegaan met Jezus Christus naar de hemel. Ze zouden allemaal zeggen, Jezus, leuk dat je gestorven bent aan het kruis van Golgotha. Maar wij blijven lekker hier op deze aarde. Want er zijn vele christenen die verlangen terug naar deze wereld. Maar het is goed dat er soms problemen in onze leven komen. Om ons los te maken van deze wereld. Om de los te maken van deze leugen per tijdperk. Om ons los te maken van deze zeepbel. En om ons mee te nemen naar het beloofde land wat wachtend op ons is. Beproevingen en verzoekingen zijn ons nodig om ons los te maken van de wereld. En in ons binnenste een verlangen op te wekken naar de woonplaats van Jezus. Het vaderhuis. Daarom zijn problemen nodig. Daarom hebben we nodig om los. En als je los bent. Joh. Ik hoor mijn vader wel eens zeggen, ik ben er helemaal van losgemaakt. Ik begreep dat vroeger niet. Deze man die kwam in een rolstoel op 33-jarige leeftijd. De meesten kennen hem natuurlijk. Hij zegt, de Heer heeft mij toen gegrepen. Ik ben dankbaar dat ik in een rolstoel ben terechtgekomen. Want anders had ik doorgeleefd en had ik Jezus niet leren kennen. Hij zegt, natuurlijk heb ik wel eens de gedachte dat ik wel eens zou willen lopen. Maar ik ben dankbaar dat God me gegrepen heeft. Dat hij me zo lief heeft gehad, dat hij me in die rolstoel gebracht heeft. Want nou heb ik het eeuwige leven. En God heeft in mijn hart bewerkt. Hij zegt, het is Gods liefde dat ik hier zit. Het is een getuigenis van zijn genade. Daarom wie denkt te staan, laat toe. Nee, zo, meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen, zegt het woord van God. En God is getrouw en God is getrouw en hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt. Maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan. Heb God datzelfde niet gedaan met het volk Israël? Ze kregen de kwartel, ze kregen het manna, ze kregen het water. Ze kregen alles wat ze nodig hadden in de woestijn. De ziekte week van hen. Hoofdstuk 15. De ziekte, ze kregen geen deel aan de ziektes van Egypte. Dus met de verzoeking en met de beproeving kwam ook de uitkomst. Nou, als dat al voor het volk Israël geldde onder het oude verbond. Dan geldt dat ook vandaag voor ons onder het nieuwe verbond. Dat God met de verzoeking en de beproeving ons de uitkomst geeft. En daarom, lieve broeders en zusters, het is de wijsheid van boven. Dat het soms niet altijd goed gaat in ons leven. Dat we door moeilijkheden heen moeten. Maar houd dit in een gedachte. Dan is ook de uitkomst, hoe zwaarder het wordt, dan is de uitkomst nabij. En daarom, Jezus zei tegen de Farizeeën: jullie zoeken je eigen eer. Maar als jullie de eer, maar en niet de eer van God. En daarom, lieve broeders en zusters, wil ik jullie bemoedigen vandaag. Maar tegelijkertijd oproepen. Zoek de eer van God. Ga niet horizontaal naar elkaar kijken. Oh, deze christen doet dat, dus dan kan ik dat ook maar doen. Maar kijk verticaal, kijk omhoog naar hem. En van de week moest ik daar zo aan denken. Woensdagochtend steeg ik op en ging naar Madrid toe. En ik steeg op. Of het vliegtuig steeg op, zo moet ik dat zeggen. Het vliegtuig steeg op. En het was een beetje bewolkt en we gingen zo door de wolken heen. Het was een beetje grijs. En na een poosje kwamen we door de wolken heen. En dan zag je daar over die wolken. Dan keek je zo naar beneden en zie je al een beetje van die schapenwolkjes. Mooi wit. En dan kijk je zo. En dan zie je daar een blauwe lucht. Geweldige mooie blauwe lucht. En dan komt daar zo de zon op. Toen moest ik zo denken. Dit is wat het geloofsleven inhoudt. We moeten naar boven kijken. Want daar boven de wolken, boven het gezeur van de mensen, boven het gekraai van die bozen, daar schijnt de zon der gerechtigheid. We moeten, iemand oorde zegt wel eens even, ik moet mijn Spitfire, ik moet mijn straaljager door die wolken heen. Ik moet daar zijn. Daar moeten we op gericht zijn. En als u gericht bent op het Lam van God, op hem, dan smelt dat in één. Kind van God en God zelf. Liefde is een werkwoord. Niet alleen in een huwelijk. Je moet eraan werken. Maar ook je relatie met God. God heeft inspanning verleend door zijn zoon te geven. God heeft alle inspanning verleend om met u een relatie te hebben. Nou, een relatie met God vraagt inspanning. En die inspanning is één. Je ogen omhoog doen. En je niet bezighouden met de dingen om je heen. En dat kost soms pijn. Je moet soms pijn aanvaarden. Je moet soms pijn aanvaarden. Omdat je soms nee moet zeggen. Of tegen jezelf. Of tegen de omstandigheden. Of tegen zonden die je heel graag zou willen doen. Ik weet nog wel dat ik heel graag films keek. Ik was enorm groot fan in de tijd van actiefilms. En ik heb al die actiefilms van mijn tijd, de jaren 2000 en eronder, gekeken. En ik wist toen ik tot geloof kwam, toen moest ik daar nee tegen zeggen. En ik vond dat een rot gevoel. Ik vond het een heel onprettig gevoel, want ik vond die film zo mooi. Maar hoe meer je gewoon nee zegt en zegt, Heer, ik richt mij op u, des te meer vrede kreeg ik. En des te meer blijdschap. En op een duur ben je er gewoon volkomen van verlost. En denk je, ja, laat gaan. Maar dat kost soms pijn. Nee zeggen tegen de zonde. Nee tegen omstandigheden. Nee zeggen tegen discussie. Nee tegen die strijd in je bol. Nee zeggen, dat doet pijn. Dat doet iets met je binnenste. Maar dat is het leven van het kruis. Neem op uw kruis, vrijwillig. Verloochen uzelf. Loochen het wat er in je binnenste gebeurt. En volg mij na. Dat is het woord voor God. En dan, lieve broeders en zusters, dan komt er vrede. Vaak heb ik ook die vraag gehad, waar leef ik voor? En dat is wat ik persoonlijk wel eens regelmatig deze vraag aan mijzelf stel. Waar leef ik eigenlijk voor? Ja, waar leef u voor? Waar leef je nou eigenlijk voor? Wat is de reden dat je nou leeft op deze aarde? En dan denk ik soms na, ja, een verkoper. Die heb ik op mijn kantoor zitten. Ja, als de resultaten naar beneden gaat, dan moet hij vertrekken. Dus je bent net zo goed als je laatste verkoop. Een manager in een bedrijf is net zo goed als dat zijn laatste beslissing over één verkeerde beslissing en dan kan het veld ruimen. Ik zie hier timmermannen zitten. Ja, je bent een timmerman. Je bent een timmerman totdat je een grote fout maakt. Dan kan je het veld ruimen. Wat? Waar leef ik voor? Ik heb het ook wel eens te maken met de gemeente. Ik denk, ja, wat doe ik het eigenlijk allemaal voor in de gemeente? Dan geef je alles wat je hebt. En wat je na kan krijgen is dat je het niet goed gedaan hebt. Ja. Wat doe ik het eigenlijk voor? Totdat ik dit antwoord ontdekte. Ik leef niet voor mijzelf, maar ik leef voor hem. Dus alles wat ik doe, doe ik als voor de Heere. Dan stijg je door die wolk heen. En dan maakt het je geen klap uit wat mensen van je denken. Dan maakt het geen klap uit wat mensen, wat je na wil streven. Nee, ik doe het als voor de Heere. En dat geeft vreugde. En dat maakte mij vrij. Daarom, lieve broeders en zusters, Christus wil u ontmoeten. Christus zegt, zoals we hier lezen, en ik hoop dat het u bemoedigt. Hoewel u hem niet gezien hebt u hem toch lief. Want we hebben net gelezen door Johan. Want God op ons lief. Weet je waarom wij God lief hebben? Omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En omdat u hem niet gezien hebt u hem toch lief. God heeft die verwachting in uw hart gegeven. Hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft. U gelooft in hem. Verheugt u zich met onuitsprekelijk en heerlijke vreugde. Nou, en dat heeft God in u gelegd. En daarom zijn problemen nodig. Daarom zijn moeilijke situaties nodig. Om te wensen. Hoe vaak hoor ik het niet? Dat een broeder of zus zegt van, oh, ik wil dat Jezus terugkomt vandaag. Ik zou zo fijn vinden dat hij terugkomt vandaag. Dat ik hem mag ontmoeten. Daar ben ik van die sores af. Daar ben ik van het vlees af. Daar ben ik van mijn leven af. Ik verlang zo naar hem. Ik verlang niet naar Jezus. Ik verlang om verlost te zijn. Dat is eigenlijk wat je zegt dan. Toch? Hoe vaak heb ik het niet gehoord? En hoe vaak heb ik het ook niet zelf gezegd? Dat is nodig om ons verlangen naar hem op te wekken. Want wij willen toch niet worden zoals het Israëlische volk. Die terugverlangt naar de vleespotten van Egypte. Vele christenen leven wel zo. Maar wij verlangen toch met elkaar om hem te ontmoeten. God is in u op dit moment verwachting aan het scheppen voor hem. God is bezig om u te verbinden met hem. Hij heeft u al lang ontvangen, maar hij is bezig dat u ontvankelijk wordt voor hem. Deze strijd, deze beproevingen zijn nodig. Die zijn nodig, lieve broeders, om onze verwachting naar hem te ontwikkelen. En dat wij gericht worden, niet om naar de omstandigheden te kijken, maar dat wij gericht worden op hem, dat we verticaal gaan kijken. En op het moment dat je verticaal gaat kijken en je bent gewoon in liefde verbonden met hem. En je ervaart die vrede en die vreugde in je hart. Je ervaart die connectie met hem. Je ervaart dat leven. Dan worden zoveel situaties geen moeilijke situaties meer. Maar dan kan je de kracht opbrengen om die ander lief te hebben. Dan kan je de kracht op te brengen om die ander niet te veroordelen. Dan kan je de kracht opbrengen om jezelf niet te veroordelen. Dan kan je de kracht opbrengen om de misleidingen te weerstaan. Om niet te presteren, maar te rusten in het volbrachte werk van Jezus. Lieve broeders en zusters, ik hoop echt van harte dat er een verlangen in uw hart dieper is geworden vanmiddag. Dat er een tijd gaat komen dat u uw geloofsogen mag inwisselen. Voor ogen van aanschouwen. Want er zal een dag komen. Dan zal u Jezus zien. Van aangezicht tot aangezicht. En dan zal daar een onbeperkte periode komen. Met geen enkele beperking door vlees. Of door ziel. Of door het verleden. Of wat dan ook. Om hem lief te hebben. Wat een dag. Wat een dag. Zal dat zijn. Amen. Laten we danken. Ja, Maranatha, Heer. Wat een dag zal het zijn dat we u ontmoeten mogen. Heer, ik zie er zo naar uit, Heer. Dat u ons komt. Dank u wel dat u moeilijkheden in onze leven geeft. Dank u wel dat u situatie in ons leven geeft. Dat u ons uitdrijven naar Jezus. En ons losmaken van deze wereld. Ons losmaken van, ja, misschien ook wel van de kerk. Ons losmaken van elkaar, van omstandigheden. Misschien beter dat ik het zo uit kan drukken, Heer. Ons los kan maken van alle rumoer om ons heen. Dank u wel dat u dat gebruikt en dat het ons uitdrijft naar u. Dank u wel dat we met u onderweg zijn naar het beloofde land, naar het Vaderhuis. Dank u wel dat daar een dag zal komen. Dat we met z'n allen herenigd worden met het Lam Gods. Dank u wel, Heer, dat u dat geeft en dat deze verzoeking of deze beproeving niet boven ons kunnen uitgaat, Heer. Dank u wel. Dank u wel dat u alles in uw hand heeft. En dat u ons helpt om u elke dag meer en meer lief te hebben. Want we leven niet voor onszelf. Maar we leven voor de Heer alleen. O Heer, ik ben zo blij met u. Ik hou van u. Heer, zoals u uzelf openbaart in het boek Hooglied als liefste. Willen wij u vanmiddag als kinderen van God het uitroepen liefste. Openbaar uzelf in onze harten, elke dag opnieuw. In Jezus' naam. Amen.